Paulus begint er weer mee dat hij een apostel is van Christus Jezus door de wil van God. Volgens de evangelie van het leven wat in Christus Jezus is. Paulus is dus een apostel die het leven brengt. De hoop, de belofte op leven. Laten we daarom Paulus als apostel niet veronachtzamen, zijn boodschap niet verwaarlozen of zelfs verachten zoals sommigen doen. En hij noemt Timotheus hier zijn kind. En dat is niet biologisch, maar geestelijk. Echter, andere mensen, behalve hun die het evangelie heeft gebracht, die noemt hij kinderen, zoals de Corinthiërs. Maar om zomaar de pretentie te hebben om geestelijk vader te zijn, dat is ongepast, denk ik. En dan wenst hij Timotheus genade en erbarmen en vrede bij God vandaan, de Vader en Christus Jezus, onze Heer. Hoe mooi is het om iemand genade en erbarmen en vrede toe te wensen. Erbarmen is dat we niet krijgen wat we verdiend hebben, namelijk eeuwige straf. En genade is dat we krijgen wat we niet verdiend hebben, eeuwig leven en zegen tot in alle eeuwigheid. Dat is het verschil van die twee woorden. En dan zegt hij in vers 3 dat hij constant bidt voor Timotheus. Maar dit constant is niet achter elkaar, maar minstens twee keer per etmaal, want hij zegt nacht en dag. Want we weten dat bij de avond de dag van de Joden begon. Bij ons begint de dag om 12 uur, maar begint 's avonds bij het ondergaan van de zon. Daarom staat er niet dag en nacht, maar nacht en dag. En hoe mooi is het als we voor mensen bidden, vooral voor onze vrouwen en kinderen, minstens twee keer per dag, niet zomaar een schietgebedje, maar echt als priester van je huishouden, je wijden aan God om de willen van je geliefden. En niet zomaar je vrouw en kinderen. Hopelijk voelen we ons geroepen om zo ook voor onze buren te bidden en andere mensen. Mensen die we kennen, waar we voor getuigen. Leerlingen als je leraar bent. Werknemers als je werkgever bent, enzovoort. En dan zegt hij dat hij de tranen van Timotheus herinnert en in gedachten heeft. Hoe mooi is het als je als christen je emoties uit tegenover God. Het is een misverstand als je denkt dat een man niet hoeft te huilen. Het is goed om emoties te hebben. Dat wil niet zeggen dat je sentimenteel moet zijn. Maar echte emoties zijn goed. En dan zegt hij dat het geloof van Timotheus niet geveinsd is. Hij is geen hypocriet dus. En dat geloof heeft hij van zijn grootmoeder en zijn moeder. En dan zegt hij in vers 6 dat Timotheus aan herinnerd moet worden dat hij het vuurtje van zijn genadegaven weer aanwakkert. Zo zou je het kunnen zeggen. En dan in vers 7 komt iets heel belangrijks. Wij hebben geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van macht, van liefde en bezonnenheid. Sommige mensen hebben de neiging om het woordje macht te benadrukken. En de liefde is net zo belangrijk en ook de bezonnenheid. Hoeveel mensen lopen niet weg met hun emoties over macht en liefde? Zonder bezonnen te zijn, zonder het verstand echt de juiste plaats te geven. En dan zegt hij in vers 8, schaam je niet om te getuigen van onze Heer. En schaam je ook niet voor mij. Hoe vaak is het niet zo dat we ons schamen over medechristenen. Bijvoorbeeld als ze, om maar een voorbeeld te noemen, als ze ziek zijn. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte. Dan schamen we ons voor onze medegelovigen. En willen we dat veronachtzamen, zo'n persoon. Of als ze gevangen zijn vanwege het geloof. Of andere zaken. Zulke personen moeten we eren. En dan zegt hij ook in vers 8. Leidt kwade dingen mede voor het evangelie. Christenen willen vaak geen kwade dingen ervaren. Die willen, zoals je in het Engels zegt, op cloud 9 zijn. Die willen gelukkig zijn. Maar als je echt het evangelie brengt en voor de Heer Jezus leeft, vooral in bepaalde landen waar vervolging is, dan heeft dat consequenties en dan moet je ook lijden met een lange ei. En dan zegt hij dat volgens de macht van God mag gaan. Het vergt macht, geestelijke macht, om te kunnen lijden, om daarvoor te kiezen. Hij is onze redder, zegt hij dan verder. En hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Het is niet alleen dominees die een roeping hebben, alle gelovigen hebben een roeping en een dienst, als het goed is. En dan zegt hij ook in vers 9 dat het niet volgens onze eigen werken is, maar volgens de eigen bedoeling en genade die ons in Christus Jezus is gegeven. En dat die is ons samen met de uitverkiezing gegeven voordat de tijden begonnen. Voordat er ruimte en tijd was en voordat de schepping er was. Toen is dat allemaal al bepaald door God. Maar het is ons nu geopenbaard door de verschijning van onze redder. En in Hebreeën 1 staat dat God door de profeten heeft gesproken, maar nu door zijn zoon. Bij zijn verschijning zijn al deze beloften waar geworden en die heeft hij vervuld op het kruis. Toen heeft hij de dood er niet gedaan, zoals in vers 10 staat. En het leven heeft hij aan het licht gebracht en de onvergankelijkheid door het evangelie. Het evangelie brengt dus onvergankelijkheid. In het leven gaat alles eraan. Dingen roesten, bloemen verwelken, mensen worden zwak en oud. Maar het evangelie, als je dat aanneemt, dan krijg je leven en onvergankelijkheid. De Heer Jezus zegt, ook al zijn we gestorven, we zullen leven. En hij is de heraut en apostel en onderwijzer van dat evangelie. En daarom lijdt hij ook, want hij werd vervolgd. En hij schaamt zich er niet voor. Want hij weet op wie hij zijn geloof heeft gevestigd. En hij is ervan overtuigd dat God bij machten is om het onderpand te bewaren tot die dag. En het onderpand is alles wat met Paulus te maken heeft. En die dag wordt waarschijnlijk mee bedoeld het duizendjarig rijk. En dan krijgt hij ook zijn kroon. En als het goed is, als we trouw blijven, worden we allemaal beloond op aarde in het duizendjarig rijk. Wanneer Christus terugkomt, zal de wereld zijn heerlijkheid zien. Maar niet alleen zijn heerlijkheid, wanneer de Heer verheerlijkt wordt, zullen ook wij verheerlijkt worden. Dan heeft hij het in vers 13 over gezonde woorden. Paulus' boodschap zijn gezonde woorden. Die moet je niet verwerpen. En hoeveel mensen, vooral moderne theologen, hebben kritiek en verachten Paulus. En zijn radicalen, ze vinden hem een snoes aan, een onmenselijk iemand. Maar Paulus brengt gezonde woorden door liefde in Christus Jezus. En in vers 14 zegt hij dat de Heilige Geest ook in Timotheus woont. En dat mag bij ons ook zo zijn. En dat is bij ons ook zo. En daar moeten we de Heilige Geest, zoals elders staat, niet uitblussen en niet bedroeven. Wees vol met de Heilige Geest. En dan zegt hij in vers 15, dat is droevig dat alle in Azië hem verlaten hebben. Waarom? Omdat ze zich schaamden en bang waren voor gevolgen. Ze wilden de consequenties van het geloof niet dragen. En daarom verlieten ze Paulus. Ze wilden niet met hem geassocieerd worden. Maar Onesiphorus, die bleef trouw en die zocht hem zelfs op. Laten we elkaar ook opzoeken en bemoedigen. Vooral als iemand lijdt, een ziekbed heeft of wat dan ook. En hij had hem zelfs vele malen bemoedigd, staat er in vers 16. Die man heeft er ook dus geld aan besteed om dat te doen. Hij is helemaal afgereisd naar Rome en heeft zich daar opgehouden. En dan zegt hij weer in die dag, in dit geval de heerlijkheid voor Onesiphorus. Dat de Heer in die dag, dat is de toekomst, duister en rijk, dat de Heer hem dan beloont. Maar onze beloning is niet alleen voor het duizendjarige rijk. Onze beloning is voor alle eeuwigheid. Volgens Efeze 1 zijn we gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Maar dat wil niet zeggen dat we dat zomaar als een cadeautje krijgen. We moeten die zegen veroveren. Net als de Israëlieten de vijand uit het beloofde land moesten verdrijven, zo moeten wij ook vechten. Niet tegen vlees en bloed, zegt hij in Efeze 6, maar tegen de overheden in de lucht. Satan en zijn demonen, zijn gevallen engelen. We moeten die zegen veroveren en ons gebied uitbreiden. En dan zullen we eeuwig daar de vruchten van plukken. En dat was dan hoofdstuk 1.